then comes Father with me, Dover, he will be big and flat. Wil de handen niet wat over zijn leven verleden geven. Sla de zonde nimmer aan die mijn jongheid heeft bedreven. Denk aan mij, vrienden, om uw goedheid eer te geven. Laat uw goedheid, liefde worden, waarheid zijn de zere van hun, die zijn verbonden en worden, als ze de schatten gaan verslaan. Wil mij uw naam ten eer al mijn euvel aan vergeven. Ik heb tegen u, o Heer, zwaar en menigmaal misdreven. Dat is de derde en het vijfde vers van Psalm 25.
Onze hulp en verwachting mogen ook in dit morgenuur van u zijn, die de hemel en de aarde geschapen hebt, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nog nimmer hebt laten varen, en het ook nooit zal doen, het werk dat uw hand eens begon. Amen. Genade, vrede en barmhartigheid wordt u geschonken van God de Vader, in Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. U zou voorgelezen worden uit het Evangelie naar de beschrijving van Marcus en daarom van het tweede hoofdstuk van vers 1 tot vers 12. Ik noem Marcus 2 van vers 1 tot vers 12, toch vooraf de wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heer uw God, die u uit Egypte land uit de dienst heeft uitgeleid. Gij zult geen andere goden van mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld of enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heer, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde wit dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt kan. Gedenk de Sabbatdag dat ge dien heilig. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heer den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eer uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naasten. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os, nog zijn ezel. Dat uw naasten is. En na sommige dagen is hij wederom binnen Capernaum gekomen. En het werd gehoord dat hij in huis was. En terstond vergaderde daar velen, al zouden ook zelfs de plank in en bij de deur en niet meer konden bevatten. En hij sprak het woord tot hen. En er kwamen sommigen tot hem, brengende een geraakte die van vier gedragen werd. En niet kunnen de tot hem genachten overmits te scharen, ontdekte zij het dak waar hij was. En dat opgebroken hebbende, liet zij het bed beneden, daar de geraakte op lag. En Jezus zult geloofsvrienden zijn voor de geraakte zoon, uw zonden zijn u gegeven. En sommige van de schriftgeleerden zaten al daar en overdachten in hun harten: wat spreekt deze al de godslasteringen? Wie kan de zonde vergeven dan alleen God? En Jezus verstond in zijn geest bekennende dat zij alles zo in zichzelf overdachten zijn tot hen: wat overdenkt gij deze dingen in uw harten? Wat is lichter te zeggen voor de geraakte? De zon zijn gegeven op te zeggen: sta op en neem uw werken op en wandel. Toch opdat hij mocht weten dat de zoon des mensen macht heeft om de zon op de aarde te vergeven, zei hij tot geraakte: ik zeg u, sta op en neem uw werken op en ga naar uw huis. En terstond stond hij op en het werken opgenomen hebbende, ging hij uit in alle tegenwoordigheid, zodat zij zich allen ontzetten. En de Heer tot God zeggende: hij heeft nooit zoiets gezien.
Laat ons samen bidden. Grootmachtig en vriendelijk God, die ons hebt willen dragen in het wondere geheim van uw langmoedigheid. Het is aan de morgen van deze Sabbatdag dat we deze plek zijn. En nu zeggen we daarnet dat we bidden zullen. Heere, leer ons bidden. Leer ons waarlijk bidden zoals gij al uw volk leert, het zij bij den aanvang of bij den voortgang. Want we willen bekennen dat we zulke biddeloze mensen zijn, zo goed als we ook dankeloze mensen zijn. Ja, een paar woorden prevelen, en dat is meer zij, dat is ons wel eigen. Maar het rechte bidden wordt bij ons van nature nooit gevonden, heren. Leer het ons door uw geest, die toch een geest der genade en der gebeden is. En u zegt geen uw getuigenis, dat vanmorgen is voorgelezen, dat de schare u verheerlijkte. Dat is nou net hetgeen we niet kunnen, heren. Dat hebben we in het paradijs helaas afgeleerd, om u te verheerlijken. En sinds die uren zoeken we eigen heerlijkheid en eigen eer en eigen voordeel en alles wat van onszelf is en wat niet deugt. En met zulke mensen hebt u nu te doen, o grote God vanmorgen, ook aan deze plaats. Zulke mensen die niet anders kunnen dan zichzelf zoeken, die vijanden zijn geworden van u en van de naaste. Heren, wat zult u met die mensen doen? Naar uw rechtvaardig oordeel kunt u ons hoofd voor hoofd, jong en oud, van voor uw aangezicht verstoten. U zou billig en rechtvaardig zijn als u ons eeuwig de rug toekeerde en als u zei, met zulke wil ik niet te doen hebben, die mijn deugden beet hebben aangerand, die mijn eer hebben vertrapt in het stof, die mij zelf van troon en heerlijkheid hebben willen beroven. Want dat zijn we geworden, heren, troonpretendenten, o God. En dat u dat nog niet doet, en dat u ons nog draagt in dat wondere langmoedigheidsgeheim, dat u ons nog alles geeft wat voor dit leven nodig is, bovenal dat u ons nog samenbrengt, opdat we zouden behouden worden ten eeuwige leven, opdat we verlost zouden worden van deze tegenwoordige boze wereld, opdat u de Heere zouden zoeken, dienen en vrezen. Dat is eigenlijk met geen woorden uit te drukken wat dat zeggen wil. Dat is het stuk van de onuitsprekelijke goedheid en genade van u. Niemand heeft dat ooit kunnen zeggen, zelfs niet indenken kunnen. Als we daarover met elkander mochten spreken en overdenken vanmorgen, dan moeten we zeggen dat ons verstand met eerbied stilstaat. Heren, wij bidden voor u, mocht het zijn, dat we er wat van hebben mochten. Dat onze godsdienst geen sleurgodsdienst is. Dat ons preken na zoveel jaren geen soort routinewerk wordt. Want aan al die dingen gaan we zo makkelijk mank, o grote God. Maar dat u door genade ons bekrachtigen wilt, ook in het luisteren, ons een oor wilt geven om te horen en een hart om op te merken. En dat we de roepstemmen nog mogen verstaan die tot ons komen. Heere, wil overal uw woord waar het gepredikt wordt, naar de mening van uw geest doen prediken. En als het ergens niet zo is, och dat u dan zelf nog eens met uw vernieuwende, herscheppende genade mocht komen. Want dat is het wat we allen nodig hebben. Heren, we vragen dat of u dan gedenken wil, uw getrouwe dienaars in zonderheid die nog in ons vaderland zullen zijn. Help ze, ondersteun ze in hun werk. Heren, houd ze bij die getrouwheid. Want het zijn ook maar mensen die ook geneigd zijn om de mensen naar de ogen te zien. En niet u de Heer naar de ogen te zien. Maar grote God, help ze en steun ze. En wil gij ook in dit uur in ons midden zijn. Dat het u behagen mocht nog mensen uit de duisternis tot uw wonderbare licht te trekken. Het zal ons verkondigd worden vanmorgen wat we door de zonde geworden zijn. Totaal verlamde zondaren. Die ons op geestelijk gebied niet eens even zo kunnen schikken dat we goed van God denken. Dat kunnen we niet, Heer. Dat hebben we wel gekund. In de statenrechtheid deden we alleen maar goed denken van u. Handelen naar uw inzettingen uit kracht van uw liefde die je zelf in het hart had uitgestort. En dat hebben we nu alles vrijwillig prijsgegeven. Vrije moedwillig. En nou is onze eigen schuld dat we niets kunnen wat goed is. En dat we alleen maar kunnen wat kwaad is. Heren, dat is onze eigen schuld. Daar is u niet schuldig aan. O, dat we dat bedenken mochten. En dat u door genade door ons eens mocht leren verstaan. Dat we ook iets mochten leren van die man die daar op dat bed lag, die geraakte. En aan wie gij zulke wondere weldaden bewezen hebt. Heren, wil gij zo werken in de harten van degenen die u niet kennen. dat zou toch zo groot zijn. Als u hier en daar nog eens een mens... Het zou heel groot zijn als het een jong mens was. Alhoewel wij dat aan u overlaten, aan uw vrijmacht. Wat u kiezen wilt, jong of oud. Maar wij vragen toch of u in hun harten wilt werken door uw Heilige Geest. En of u ook gedenken wilt uw gunstvolk. Want of die kennen zich wel zo. Die leren wel verstaan wat het zeggen wil. Dat ze van alle kanten verlamd zijn. Dat ze niet goed van God kunnen denken. Dat ze niet bidden kunnen. Dat ze niets kunnen dan alleen maar kwaad doen. Wat kwaad is in uw ogen bedrijven. En dat kunnen ze nu nog niet eens onderwenen. En dat smart hun nog niet eens echt als niet gegeven wordt. Niet om erachter te schuilen, heren. En om dan maar te zeggen, dus we kunnen er niets aan doen. Nee, als gij uw volk toch bekend maakt met een radicale onmacht. Dan worden ze ook een radicale zondaar. Die zich volkomen verootmoedigen en zelf de schuld herkennen daarvan. Leer ons dat bij den voortgang, grote God in ontferming. Mocht gij dat nog doen, ook in deze morgenuren. En mocht u ons ook iets ervan doen verstaan, wat we daar lezen in de schrift, dat de Capernaum uw kracht was om te genezen. Ook dat die kracht van u er ook hier in ons midden mocht zijn, om ons te genezen van de kwaal in ons hart, van onze geestelijke hartkwaal, die zo vreselijk erg is, die niet te genezen is door geen enkel mensenkind, alleen door u de Heere. Ontdek u ons aan die kwaal, anders geloven we het niet dat het nou zo ellendig met ons gesteld is. Dan menen we dat het nog wel gaan zal met ons. Dan denken we nog dat er wel mensen zijn die slechter zijn dan wij. En Heere, dan zijn we er net naast. O, dat we toch eens in eigen oog de slechtste mochten worden. Zie dat we in gunst op ons neder. Heere, gedenk die met ons niet konden opkomen. We bidden voor een zuster der gemeente die in het ziekenhuis tot onderzoek is opgenomen. Och, dat ze daar mag ondervinden dat gij ook daar met uw geest wonen en werken wilt in haar hart. Dat ze met alles wat ze nu meemaakt, ook in verband met haar zenuwgestel, maar ondervinden mag dat gij die grote kalmerende God zijt, die over alle bezwaren kunt heen dragen. O, dat ze haar weg in uw hand mag geven. En dat wat er ook gebeuren moet met haar, tot genezing van haar strekken mocht. Tot blijdschap voor haar man en haar kinderen. Wij bidden ook voor een andere broeder, onze organist, die er ook niet is. We weten niet precies wat die mankeert. U weet dat wel. Dat is het voorrecht dat u het weet. Dan kunt u hem ook genezen als het u behaagt. Laat het dan zijn tot de ere van uw naam en tot heil voor zijn ziel. En gedenk ons alle zo tezamen, ook hem die zijn mond tot u opent. Lieve Heere, wilt u hem nog een keertje helpen? Hij weet niet of het wel lang zal zijn, hij vreest dan niet dat het niet zo lang meer duurt. Maar helpt u hem dan nog als het komt? Heeft het zich niet waardig gemaakt? Het lijkt er niet op. Maar schenk nog die genade die geen onwaardige verheerlijken wilt. Aan hem en aan ons allen, om uw grote naam, om de Heere Jezus wil alleen. Amen. We zingen uit Psalm 86 en daarvan het derde vers. Psalm 86 vers 3. Heer, door goedheid aangedreven, zijt gij mild in het schuld vergeven. Wie u aanroept in de nood, vindt uw gunst oneindig hoog. Heer, neem mijn gebed ter oren. Wil naar mijn smeking horen. Merk naar uw goedgunstig heen op de stem van mijn gebed. Dat is Psalm 86 en daarvan het derde vers. De stof waarover wij vanmorgen met de hulp des Heren samen zullen denken, vindt u beschreven in dat gedeelte wat u is voorgelezen. Ik zal het u maar niet helemaal meer voorlezen. Het is wel een bekende stof, maar ik lees eer twee versen voor. En dat vindt u daar in Marcus 2. En daar vinden wij, eerst en tweede vers, de volgende woorden. En na sommige dagen is hij wederom binnen Capernaum gekomen. En het werd gehoord dat hij in huis was. En terstond vergaderden daar velen, alzo dat ook zelfs de plaatsen omtrent de deur en niet meer konden bevatten. En hij sprak het woord tot hen. En wat er dan verder volgt bij de orde. De Heer Jezus bevindt zich hier binnen Capernaum. Capernaum was in een stad waar hij meer vertoefde. En het is best mogelijk, want dat staat ergens in de schrift, dat hij daar thuis was. Dat wil nu nog niet zeggen dat hij daar een vaste wonen had. Want hij heeft zelf eens gezegd, de vossen die hebben nog nesten. Holen. En de vogelen hebben nesten. Maar de zoon des mensen heeft niet waar hij het hoofd neer moet leggen. Maar hij schijnt er toch een woning gehad te hebben. Een kring. Een verblijfplaats, waarschijnlijk bij zijn vrienden, waar hij kon wezen en vertoeven. En dan schijnt het hoofd waarschijnlijk het huis geweest te zijn van Simon Petrus en Andreas. U weet wel, de moeder van Simon Petrus had hevige koorts en heeft die genezen. En u weet wel, ik heb er wel eens over gepreekt geloof ik, dat er dan staat, en zij diende hem. Dat was een bewijs dat dat zaligmakend vrucht gedragen had. Dat het niet alleen een wonder was dat ze van haar koorts genezen was, maar dat ze ook voor haar eigen ziel aan de Heer verbonden was. In dat huis bevindt hij zich weer. En in dat huis, mijn hoorders, daar spreekt hij het woord des levens. En er zijn er veel samengestroomd. En ze luisteren met aandacht naar hem. Maar daar zal hij ook wonderen gaan doen. Daar zal hij zich ontfermen over een diep ongelukkig mens. En daar gaan we nu vanmorgen over spreken. We gaan letten op een geraakte aan Jezus voeten. Een geraakte aan Jezus voeten. Een hulpeloos man. Dat is de eerste gedachte. Een heilbegeerig man. Dat is de tweede gedachte. Een gelukzalig man. Dat is onze derde gedachte. En de laatste is een genezen man. Ik herzeg het nog even, wij gaan vanmorgen samen luisteren naar wat hier staat in het evangelie van Lucas over een ongelukkig man die er heel naar aan toe is, maar die aan Jezus voeten terechtkomt. Een geraakte aan Jezus voeten, een hulpeloos man, een heilbegeerig man, een gelukzalig man en een genezen man. Marcus heeft dus gezegd, daar is Jezus thuis. Al spoedig, als men merkt dat Jezus daar thuis is, nog eens hoogstwaarschijnlijk in het huis van Simon en Andreas, dan stroomt het hele huis vol. Van alle kanten komen ze om naar de Heer Jezus te luisteren. Maar al zijn er veel mensen in huis die naar hem luisteren willen, er zijn er ook wel wat bij die nog niet met zulke beste bedoelingen komen. Dat zijn de schriftgeleerden en de fariseeën. Die hebben heel verkeerde motieven. Waarom zijn ze er dan? Dat blijkt uit een van de andere evangeliën. Om Jezus in zijn woorden te vangen. Zo kan je bijvoorbeeld ook naar de kerk gaan. Hè? Dat je denkt, nou hoop ik toch dat ik die dominee eens vangen kan in zijn woorden. Zo heb ik wel eens een paar mensen van mijn leven naar de kerk gehad. Die dat later, toen ze eerlijk werden, kwamen zeggen. Dominee, we zaten in de kerk. Want we hoopten eigenlijk dat is wat tegen je zeggen konden. Dat het is niet met je eens waar. Ja, mensen, moet je nooit te zwaar opvatten als je dat zeggen. Maar dit was hier wel erg. Want dan is het nog maar tegen een dominee. Nou ja, die kan 100 keer verkeerd zijn. Volmaakt mens die in woorden niet struikelt. Maar hier ging het tegenover de grote zaligmaker. Dat is even anders dan tegenover de dominee. Tegen die grote zaligmaker. Tegen de mond der waren. En die wilden ze vangen in zijn woorden. Dat was hun werk. We merken dus dat in die kring, in dat huis, de macht der duisternis openbaar kwam. En die macht der duisternis, lieve mensen, die is overal in de wereld. Die is niet alleen in de bioscoop. En die is niet alleen op het theater. En die is niet alleen op de planken. En die is niet alleen in de danszaal. Die is ook in de kerk. En die kan hier ook zijn vanmorgen. Want die macht der duisternis, die komt overal. Ja, zegt ge maar, dominee. Als dan de zuivere waarheid verkondigd mag worden. En er zitten zelfs mensen in de kerk die de Heere vrezen. Kan van de macht der duisternis er ook komen? Ja, die kan er komen. Die macht der duisternis kan met ons meegaan. Zelfs op de kansel. En die kan bij ons zijn terwijl we onder de kansel zitten. Die macht der duisternis, die kan ons vergezellen. Als we op onze knieën liggen voor ons ledikant. En als we bidden tot God. Want dan kan die macht der duisternis zomaar, terwijl we aan het bidden zijn, zulke rare, vreemde wereldse gedachten ineens dwars door ons hart sturen. Dat je schrikt van jezelf. Dat je onder bidden nog een walg krijgt van jezelf. Dat kan de macht der duisternis. Wat moesten we daar toch voor bewaard worden? Wat moeten we daar bang voor zijn? Voor die macht der duisternis. En die werkte juist in die fariseeën en die schriftgeleerden. Maar, nou de andere kant. Was er de macht der duisternis in de zaal. De macht van het licht was er ook. Want er staat in het evangelie van Lucas dat daar de kracht was om te genezen. Van wie was die kracht? Dat was de kracht van de Heer Jezus, mijn hoorders. We zien het. De duivel loopt overal de zaligmaker na. Ook in het hart van zijn kinderen. Heel sterk soms inderdaad. Maar dat neemt nogmaals niet weg dat Jezus' kracht zeker oneindig machtiger is dan zijn kracht. Want zijn kracht is almachtig. En nu is het de Heer Jezus Christus die ook in die zaal met zijn kracht was. O, mocht hij vanmorgen hier ook zijn. In vele kerken, ik wou het in alle kerken mocht zijn. Het is wel zo niet, dat weten we nou wel, als we eerlijk zijn. Maar we zouden het toch wel gunnen. We gunnen nog zeker een andere kerk ook wel als het goed is in je binnenste. Dat God daar ook met zijn kracht mocht gaan werken. Als het goed ligt, lieve mensen, dan gun ik het mijn grootste vijand. Tussen haakjes, het ligt niet altijd goed. Want soms vraag ik me af, gun ik het mijn vrienden wel? Dat is een andere zaak. Maar er zijn tijden dat de mens dat heeft. En dat er zijn verlangen is. Dat ook in ons vaderland. Dat zo ver van de levende God afwerpt. En in de kerken. Die zo ver van die levende God afwerpt. Dat daar Christus nog eens komen mocht. Met zijn hartvernieuwende genade in de harten van mensen. Dat zijn kracht er nog eens mocht zijn. En dat die kracht vanmorgen hier nu ook eens met ons mocht zijn. Dat die kracht mocht zijn. Om u aan uw dodelijke kwaal te ontdekken, lieve mensen. En om u te genezen in beginsel. Want als u uw kwaal niet kent, hebt u geneesmeester nodig. En is het juist de kracht van hem die in de weg van genezing u eerst leert hoe groot uw kwaal is. Hoe diep uw ellende. Hoe u verlamd is door de zon. Dat zullen we in deze geschiedenis zien. Want mijn orders, wat gebeurt er? In die zaal wordt gebracht een man. Of in die kerk of in die kamer. Zal zijn. Die wordt daarheen gedragen. Maar het grondwoord schijnt de man gehad te hebben een zoiets als een ruggenmergziekte. Hij moet tenminste heel verlamd zijn geweest. Heeft geen kracht om zijn armen te bewegen. Het zal de grote vraag zijn geweest of hij zelfs spijzen tot zijn mond kon brengen. Riem zegt, een van de verschillende bijbelvertalers en verklarers, die zegt ergens dat het waarschijnlijk zo geweest is dat hij er nog ongelukkiger aan toe was dan een kind. Geheel hulpeloos. Stel het u eens even voor. Hoe lang zal hij die kwaal gehad hebben, staat niet in de schrift. Hoeveel dokters, want die waren er toen ook. Lucas was ook dokter, weet u wel. Hoeveel dokters zullen zich gebogen hebben over die ongelukkige man, over die stakkerd. En gezegd hebben of gedacht hebben, dan weten we helemaal geen raad mee. Wat moet er met zo'n man nu gebeuren? Dat was ook erg, mijn hoorders. Want we kunnen eruit leren. En wat kunnen we dan eigenlijk leren?
dat de gevolgen van de zonde verschrikkelijk zijn. Hé, dominee, zeg ik, had die man dan iets gedaan? Iets gemeens, iets lelijks, iets slechts, staat nergens in de Bijbel. Dat dat een straf was op een bepaalde zonde. Toch was het een straf op de zonde. Op u en mij zonde. Al zijn we niet lam. Op onze paradijszonde, mijn hoor. Daar hebben wij de geestelijke verlamming in de wereld gebracht. Dus ook die natuurlijke ziekte, die heeft toch een gevolg voor onze diepe val. En dat vergeten we wel eens een keer. Maar het is toch zo. Dan vloeit dat alles uit voort. En nu was het bij deze man dat zijn lichaam heel verlamd was. Hij kon zich roeren of bewegen. En nu leert de schrift ons dat dat bij ons op geestelijk gebied ook zo is. Ook al zitten we hier kerngezond erneden, al staan we gezond op de kansel, dan zijn we geestelijk totaal verlamd. In de nerf van ons bestaan, zegt de zekere schrijver. In de nerf van ons bestaan zijn we dood in de zonde en in de misdaad. Zijn we radicaal verlamd. Dat wil dus zeggen, nou wat wil dat zeggen? Dat ik en u niet één minuutje in ons leven waarachtig goed van God kunnen denken. We denken het wel eens dat we zo goed van God denken. Het is net verkeerd, we denken niet goed van God. God moet je maar eens tegenkomen. En je weg moet maar niet voorspoedig gaan. Vraag dan maar niet wat er in je hart soms omgaat. Dus we zijn zo verlamd. Dat we van God geen goed kunnen denken. Dat we geen waarachtig goed kunnen doen. Nee. Want al de deugden die we nog hebben, zegt Augustinus, zijn eigenlijk nog maar blinkende zon. Die glinsteren een beetje. En dan verblijden we ons nog in de glans van die natuurlijke deugden. En moet hem nog bewaard worden, of we denken dat het geestelijke deugden zijn die we door genade geleerd hebben. Zo dwaas zijn we ook niet. Dus zo verlamd zijn. We liggen op het bed van onze zorgeloosheid. Want we zijn zo zorgeloos. Niet omtrent de tijdelijke dingen. Dan zijn we erbij. Hè? Dan kan je ervan op aan dat we ons best doen. En soms roepen we ook nog. Maar wat onze eeuwige staat betreft, daar denken we niet eens aan. En als we er aan denken, leven we er nog graag overheen. We willen de kerk nog wel gebruiken om er overheen te komen. Zonder God te zoeken. En daartoe gaf God zijn huis niet. Hij geeft zijn huis om hem te zoeken. Maar we willen het soms nog gebruiken om ons geweten te sussen. Om te denken, dan heb ik nog wel een streepje voor bij de allerhoogste. En al die dingen meer. En dat is nou het gevolg van de zonde, mijn oor. Dat is onze geestelijke verlamming. Maar mijn oor, als het nou zo is. Dat we dus niet eens goed van God kunnen denken. Dat we geen enkele waarachtige deugd kunnen beoefenen. Dat alleen maar kwaad. Is dat dan geen hopeloos geval met een mens? Van onze kant is het ook hopeloos. Van onze kant is het totaal hopeloos. Maar er is een andere kant. En van die kant is het niet hopeloos. Dat is de kant van God. Bij God is er geen hopeloos geval. En als God u nu gaat bearbeiden. Dan moet u goed opletten. En u begint bekend te maken met wat hier geleerd wordt. Dat een mens geestelijk geraakt is. Dat hij geestelijk dood is in de zonde en de misdaad. Dat hij verlamd is. Dat hij niet eens goed van God kunt denken. Als u daar nu bekend gemaakt wordt, de taak. Dan word je toch zo'n ongelukkig mens. En dan voel je je zo strafschuldig. Ja, dat is ook opmerkelijk. Hè? Ik heb dikwerf mensen ontmoet. Die zo makkelijk konden zeggen, ja dominee, maar ik kan het niet hoor. God moet me bekeren, dat kan ik zelf niet. Ik ben dood door machten. En dan heb ik gezegd, geloofde je dat nou eens? En zei ze, dominee, dacht je straks staat te liegen? Ik zei, nou, een klein beetje wel. Want je denkt dat ik nog geloof, maar je gelooft het niet. Want als je recht gelooft dat je onmachtig bent, dan zeg je dat niet zo klakkeloos. Ik heb ze het wel horen zeggen met een glimlach op het gezicht. Ja, ja. Dat is een mens. Nee, mijn orde, als u nou recht bekend gemaakt wordt met uw dodelijke onmacht, dan wordt uw dodelijke onmacht uw schuld voor ons. Dan zegt u, Heere, dat ligt aan u niet, want u hebt mij niet onmachtig geschapen, want u gaf mij in het paradijs macht om u te dienen en te vrezen. Maar dat ben ik nu door mijn eigen zonde zo geworden. En daar leef ik nu in die dodelijke onmacht. Daar lig ik nu op dat bed van zorgeloosheid. Wat zal er van me worden? Daar niemand medelijden met mijn ziel heeft. Wat zal er toch van me worden? En als u zo hierover denkt, dan mag ik toch ruimschoots verkondigen dat dat geval niet hopeloos is. Want dat er hulp besteld is bij een held. En dat er nog hulp bij een held besteld is. Bij de Heere zelf, dat gelooft die ongelukkige stakker die daar gebracht wordt. Gelooft hij dat? Ja. Dat is onze tweede gedachte. Een heilbegerig man. Leeft de hoop op genezing in de harten van die vier dragers die die man op dat bed binnenbrengen? Die hoop leeft ook in zijn hart. Want er staat met nadruk Jezus hun geloof zien. Er staat niet Jezus zijn geloof alleen zien, maar ook het geloof van die vier. Er waren er dus vijf die geloof hadden in eenzelfde zaak. Dat is ook iets groots. Er staat ergens in de schrift. Als twee samenstemmen. In eenzelfde zaak. Voor het aangezicht Gods. Dan is er gegronde verwachting. Dat God verhoort. Want God deed ze daarin samenstemmen. Dat komt nog wel eens voor in twee woorden. Hier zijn er zelfs vijf, mijn hoorders. Want dat zijn die vrienden. Heeft enkele vrienden. En die denken er net over als hij. En als ze nu horen dat Jezus daar in het huis is, in Capernaum, dan zeggen ze niet, ach, we zouden hem al willen helpen, maar het geeft toch niks, hè. We hebben al zoveel met hem gedokterd en afgeschouwd. Nee, dan gaan ze met hem. Want zeker op zijn verzoek. Want hij is niet tegen zijn wil daar gebracht, zullen we straks wat nader zien. Maar ze willen hun vriend tot Jezus brengen. Tot de zalig maken. Bewonder toch die vijf mensen, mijn hoort. Daar was toch moed toe nodig. Om zo'n mens bij de zaligmaker te brengen. Die met zo'n ongeneeslijke kwaal was. Bewonder hun moed. Dat ze samen de man opbeuren. En dat ze hem op zijn beddeken leggen. En dat ze hem dragen gaan. Daar naar dat huis te Capernaum. En als ze dan bij dat huis komen. Wat een teleurstelling. Ze kunnen er niet in. De deur zit dicht. Ze drukken misschien tegen de deur. En men zegt niet hoor. Want er kan niemand in. En stonden nou die hoogmoedige verkeerde fariseeën daar maar niet. Dan was er nog wel een plekje over. U en ik zouden geneigd zijn om te zeggen. Allee die fariseeën eruit. Zo doet de Heer ook nog niet hoor. Want die kunnen ook bekeerd worden. Maar zo zijn wij. Maar die verhinderen toch. Dat zijn mensen die hoorden er niet zeggen, maar niet, dat zijn vijanden van de zaligmaker. Die horen er toch zeker niet. In een zekere zin horen ze er ook. Opdat ze nog bekeerd mochten worden, was Paulus geen vijand van de zaligmaker. Hij werd toch bekeerd. Maar we zeggen wat jammer, want dan kan die man niet binnenkomen. Wat zullen ze nu doen? Zullen ze nou onverrichter zaak terugkeren? Mijn hoorders, de vindingrijkheid van de liefde is groot. Gaat het niet langs de gewone weg, dan maar langs een ongewone weg. Kunnen ze door de deur niet komen, dan zullen ze de buitentrap nemen. De meeste Oosterse huizen hadden ook een trap buiten, waardoor men op het dak kon komen. En dan zie ik ze die man al aanpakken, op zijn bed gelegen. En dan sjouwen ze dat bed tegen die trap op. He, eindelijk is het boven. Dat is wat geweest. Wie weet wat die man er nog van geleden heeft. Wie zal zeggen of die mensen niet getranspireerd hebben van dat werk. Dat ging toch zomaar niet. En als ze dan daarboven zijn. Dan beginnen ze het dak op te breken. Zou je onze panen zo niet doen kunnen. Je kunt wel, maar dat was toch niet goed. Maar de Oosterse huizen hadden platte daken. En die platte daken waren gedekt met drie rijen van plafuizen. Of hoe je dat noemen wilt, zerken. Die dragen schrijlings over elkaar. Dus ze hadden die drie rijen eruit te halen, opzij te leggen, en dan was er een opening. En dat doen ze. En als ze dat doen, dan laten ze het bed dan neerzakken aan Jezus' voeten. Dat is het werk wat zij gedaan hebben, mijn jongens. De tegels open en de man aan Jezus' voeten. Ze vragen niet of de huisheer dat wil. Misschien hebben ze wel gedacht, en dat vermoed ik, we zijn hier bij bevriende mensen. We zijn bij Andreas en Petrus, en die zullen dat wel goed vinden. Maar weet je wat het voornaamst is? Dat ze alle bezwaren trotseren. Ze kunnen het niet laten om die man bij Jezus te brengen. Bij Christus moeten ze zijn met deze man, tot elke prijs. Iedere weg is goed. Als het maar een weg is die tot de zaligmaker leidt. Wilt u dat goed onthouden? Iedere weg, zegt Boston, is goed. Dat is een uitdrukking van Boston. Als het maar een weg naar de zaligmaker is. Want een weg naar de zaligmaker is niet in strijd met de weg van Gods getuigenis. Dat moet u goed onthouden. Maar juist die weg van dat getuigenis Gods is de weg tot de zaligmaker. Wat is het een voorrecht als uw weg op hem uit mag lopen. Menige weg van menig mens loopt helemaal niet op hem uit. Al noemt hij 100 maal de naam van Jezus op zijn lippen. Hier is een weg die naar Jezus leidt. Bij hem moeten ze zijn. Dat was geloof van die mensen. De Heer heeft het zelf gezegd. Dat ze, hij hun geloof zag. Wat is dat groot, mijn moeder? Wat is groot? Als we ook voor een ander eens geloof oefenen. Nu weet ik wel, wij kunnen niet geloof oefenen voor rekening van een ander, begrijp me. Maar voor rekening van de genade, mogen we voor een ander wel eens geloof oefenen. Kwam dat in onze dagen maar meer voor, mijn oor. Want ook zelfs na ontvangene genade, is bij u en mij Kai nog niet dood in het hart. Die zei, ben ik mijn broeders hoeder. Die moet je maar niet in de wereld alleen zoeken, zoekt die ook maar in de kerk. En zoekt die ook maar bij Gods kinderen. Die is helaas nog niet dood. Het zou te wensen zijn dat die dood was. Dat we er meer van hadden. Van dat waarachtig medelijden met de mensen zien. Dat we er weer mee te doen hadden. Dat onze evenaarsten misschien op de weg des verderfs wandelen. Dat het ons meer aangreep. Dat misschien onze man of onze vrouw of ons kind nog vreemd van genade is. Dat het ons eens werk gaf van de troon der genade. Dat we ze ook eens dragen gingen. Letterlijk hoeft dat niet, maar figuurlijk wel. Dat ze eens dragen gingen aan de troon Gods. En dat de stikken ten Heere zei, de Heere, die man of die vriend of wie ook. Die is zo diep ongelukkig. Die is nog geestelijk verlamd en die weet het niet eens. Die is nog dood in de zonde en misdaden voor zover we zien kunnen. Verder laten we het aan u over, Heer. Maar zo zien we het toch. Wil u hem toch levend maken? Zou dat niet groot zijn als dat gebeurt? Ook voor degene die de Heer vrezen, dat we die aan elkander opdragen. Dat is het groot, mijn jongens. Nog eens werd dat in onze dagen meer beoefend. Wat zou het nuttig zijn voor een ander, maar voor onszelf ook? Want die liefde die ons werkzaam maakt in het gebed met een ander, werkt deze vrucht af. Dat we laag onder God bukken. En dat we soms wonderlijk getroost kunnen worden. Als we zo eens de noden van een ander voor zijn Heer een aangezicht brengen. Kent gij dat nu ook? Het zij voor uzelf of voor een ander. Want let eens op die weg die leidt tot Jezus. Dat was nou voor die mensen niet zo makkelijke weg. Als je daar staat bij die gesloten deur. En je drinkt. En je krijgt misschien de boodschap, het is hier vol, kan niks meer in. En je moet aan het dak op. Dat is een weg vol beletselen. Dat is ook de weg tot de zaligmaker. Als u waarachtig ontdekt wordt aan uw dodelijke honger, aan uw diepe ellende, dan wordt er een verlangen geboren om ervan verlost te worden. En als dan het gerucht gaat, daar is de zaligmaker. Hier in zijn woord is de zaligmaker. Dan trek je erop uit. Dan kan je niet thuis blijven zitten. Omhoog. Had je misschien voor die tijd dikwijls de kerk voorbij gelopen en er nooit in geweest, dan kom je toch ergens terecht waar het woord verkondigd wordt. Misschien niet eens altijd direct bij de hoed. Maar dan leer je allemaal wel af. Je komt er op den duur aan. Dan wordt het daarin een zoeken naar de zaligmaker. Een uitzien naar de zaligmaker. Maar wat een beletselen krijg je op de weg soms. Beletselen van mensen. Die zeggen, het huis is vol, jij kunt er niet meer bij. Waar het woord verkondigd wordt. Misschien niet eens altijd direct bij de goede. Maar dan leer je allemaal wel. Je komt er op den duur. Dan wordt het daarin een zoeken naar de zaligmaker. Een uitzien naar de zaligmaker. Maar wat een beletselen krijg je op de weg soms. Beletselen van mensen. Die zeggen: het huis is vol. Jij kunt er niet meer bij. Van mensen die op alle gebiedje tegenhouden. De omstandigheden van het leven kunnen ook zulke beletselen zijn. Vooral als je veel zorgen hebt. Kijk, als je heel jong bekeerd wordt, dan heb je die zorgen nog niet zo. Maar als je later bekeerd zou worden, op de middaghoogte van je leven, en je zit midden in de aardse beslommeringen, dan werken die zo tegen van die kant bekeken. Meer nog, er is er één die zal alles doen dat je niet bij de zaligmaker komt. U weet het wel, hè. Dat is de duivel. Je mag van de duivel alles. Je mag twee keer de zondags naar de kerk. Je mag de Bijbel lezen. Je mag de oude schrijvers lezen. Je mag voor de Statenvertaling zijn, waar ik ook allemaal voor ben. Als je maar niet met al die dingen bij de zaligmaker terechtkomt. Dat hoopt hij niet. Dan heeft hij nog liever dat je zaligheid maar op al die godsdienstige dingen bouwt, op zichzelf goede dingen, dan ermee als een arm verloren zondaar, als een verlamde zondaar in huis te komen te Capernaum. Daar is hij zo tegen. En dan kan je er vanaf aan, als je op weg mag zijn naar die zaligmaker, dan zal de boze alles doen om je eraf te houden. De ene keer zal hij zeggen: die kwaal van u, die is ongeneeslijk. De andere keer zegt hij: die kwaal van u is uw eigen schuld en zonde. En op een andere tijd zegt hij: voelde jij je kwaal nog maar meer. Maar je voelt hem nog niet diep genoeg, man. Je bent nog lang niet genoeg overtuigd van je verlorenheid. Je moest maar eens langs de rand van de hel gesleept worden. Zo durft de duivel ook praten. Die doet net alsof hij belang heeft voor het heil van onze ziel. Alsof hij zo bezorgd is voor mijn zaligheid. Maar hij hoopt dat ik nooit zalig word. Want dan raakt zo'n mens in de put. Dan wordt zo'n mens dikwijls moedeloos. Dan gaan we hem gelijk geven. En zeggen: ik moest toch maar niet gaan. Want voor zo een kan die niet gekomen zijn. De ene keer te groot zondaar. En de andere keer te klein zondaar. En dan zit je daar. Dan ontdek je alweer hoe geestelijk verlamd je bent. En dan wil de Heer ons toch aan ontdekken. Want al die hinderpalen, lieve mensen, staan onder het bestel van de Almachtige. Zelfs de duivel bestuurt je in zijn gangen. Satan moet eerst gaan vragen vanmorgen: als hij hier een kind van God wil bestrijden, dan praat ik een beetje plastisch, maar het is toch bijbels. Als hij van plan is om hier een kind van God te bestrijden, moet hij eerst naar boven het Hof van de Hoge gaan vragen: mag ik dat? Ja of nee? En dan zegt God heel dikwijls: ga je gang. Bestrijd dat kind van mij maar. Want ik zal zorgen dat hij met heel die bestrijding tenslotte aan mijn voeten terechtkomt. Zie je? Zo verliest de boze het. En zo wint God het. En zo is het hier ook. En nu gebruikt God al die dingen en die tekenheden in ons leven, opdat we onze ellende des te beter zouden leren kennen. Opdat we ons onwaardigheid besef verdiept zou worden. Opdat we meer ongelukkige en schuldige zondaren zullen worden. Opdat we ons ook meer af zouden vragen: waarom wil ik nou naar de Heer Jezus toe? Wat wil ik van hem hebben? Wat is die voor mij? En juist langs die weg wil hij de begeerte verdiepen, de hoop verleven en het geloof stalen. Och, de zaligmaker zelf trok deze mannen naar hem toe. Toen die mannen daar stonden bij die gesloten deur, toen was het de zaligmaker die zichzelf als het ware de ladder optrok. En die zorgde dat die zieke man voor zijn voeten kwam. En dat doet hij nog. Achter al die werkzaamheden in uw ziel, waarvan u misschien zegt: ach, het is nog niks. Ik durf er niks van te zeggen. Ik weet het niet goed. Achter al die werkzaamheden staan de trekkende liedekoorden des Heeren. En die reiken vanuit de hemel. En die reiken hier in het zaaltje. En die reiken daar in een kerk. En in die kring en waar dan ook, om zondaren te trekken, almaar te trekken en tot Jezus te brengen. Ondanks alles zal hij zorgen dat ze bij hem terechtkomen. En dat brengt ons tot onze derde gedachte. Hij was ook een gelukzalig man. Terwijl de mensen met aandacht staan te luisteren naar de Heer Jezus, gaat aan het dak open en daalt de last der liefde voor Jezus' voeten. En terwijl de man daar voor Jezus' voeten ligt, komt er van de gezegende lippen van de zaligmaker een soort welkomstgroet. Want de zaligmaker zegt: mijn zoon, wees welgemoed. Lucas zegt: mens. Matthäus zegt: mijn zoon. Dat is eigenlijk vertrouwelijker. Dat is vriendelijker. Dat is inniger. Mijn zoon. Hoort u dat? Mijn zoon. Dat moet die man toch bemoedigd hebben. Denk eens aan die stakker. Er is mee gesjouwd het dak op. Hij kon anders niet binnenkomen. Wie weet wat die man gedacht heeft. Misschien heeft de man zelf wel eens gezegd: ach, waren we maar niet gegaan. Dat komt voor, hoor. Als u vlak voor de zaligmaker is. Een minuutje van tevoren soms. Kan zijn dat u zegt: ik heb het nog helemaal mis. Dus dat komt voor. Maar wat is het dan bemoedigend als de Heer tegen hem zegt, zoals er staat: mijn zoon, wees welgemoed. Dat welgemoed zijn, dat hebben u en ik ook zo dikwerf nodig. Dat heb je niet alleen de eerste keer nodig in je leven. Al bij 83 jaar heb je het nog nodig, te midden van de zorg en de moeite en teleurstelling van het leven. Wees welgemoed. Nou, nu komt dat verrassende woord. Uw zonden zijn u vergeven. Hé, hé, daar is die man toch niet om gekomen. En u was zo doodziek, hij was verlamd. En u zegt: Heer Jezus, uw zonden zijn u vergeven. En die vier dragers hebben misschien ook wel een beetje vreemd opgekeken. En gedacht: daar gaat het hier nou niet om. Want we hebben de man gebracht dat zijn ziekte zou weggenomen worden. En u zegt: Heer, uw zonden zijn u vergeven. Mijn hoortes. Dat had de Heer nooit gezegd als er geen plaats voor zonde gegeven. Ik zal u straks de grondtaling voorlezen. Maar eerst dit. Er was bij die man plaats voor zonde vergeven. Want als dat niet zo is, dan heb ik het niet nodig. Ik wil gewoon maar eens spreken in het dagelijks leven. Zeg, dat gebeurt niet hoor. Zo dwaas is de Almachtige niet. Maar dat hij de hemel opende. En hij zou tot een mens die in de bioscoop zit zeggen: uw zonden zijn u vergeven. Weet je wat die mensen zou zeggen? Nou, ik blijf hier lekker zitten. Want wat ik hier zit, dat is mooi. En een mens in de kerk, als God zo dat zou zeggen: je zonden zijn vergeven, man. Weet je wat hij zou zeggen? Nou ja, dat had ik ook wel gedacht. Gelukkig, dan hoef ik niet naar de hel. Trouwens, ik heb er ook altijd zoveel voor gedaan. En ik ben zo'n trouw kerkganger en zo'n beleidend lid. Als mij de zonden niet vergeven worden, wie wordt dan de zonden vergeven? Dat zouden we zeggen. Als God zo zei tegen de mensen: uw zonden zijn u vergeven. Dus er moet plaats voor. Maar dan zou ik u zeggen hoe het in het oorspronkelijke staat. Dan staat het een beetje anders. En dan is dat in het evangelie van Matthäus, mijn ouders. Daar staat: uw schulden, hoort u schuld, dat er staat in het Grieks. Uw schulden worden u als een zware last van de schouders genomen. Hoort u dat? Uw schulden worden als een zware last van de schouders. Waarom hebben onze Statenvertalers dat niet zo vertaald? Dat kan niet, want dat zit in het ene woordje. Dan zouden ze dat helemaal breed hebben moeten omschrijven. Dus ze hebben het goed vertaald doen. Maar ze wisten het ook wel. Dat betekent: uw zonden worden als een zware last. Dus, voor die man waren de zonden een last geworden. Een zware last. Een heel zware last. Hij heeft gevoeld de schuld en de zonde als de last van zijn leven. Die zonden waren een zwaarder last dan zijn vreselijke lichamelijke kwaal. En daar ligt hij. Die man die die zonde last voelt, daar ligt hij vlak voor Jezus voet. En dan kan hij er niet eens over spreken. Maar ik zei nog eens wat vertellen. Als je er nog erg druk over praten kunt, dat je een groot zondaar bent, dan wens ik je toe dat het nog eens echt veel groter wordt. Dat je het niet eens meer durft te zeggen. En dat je alleen voor God komt te doen. En ziet, deze man, die voelt zijn zonde last. En dat is hem te zwaar geworden. Hebt u dat ook reeds geleerd? Wat is het zwaarste in uw leven, lieve mensen? Uw zwakke lichaam? Uw niet zo beste broodwinning? Teleurstelling die je met mensen opdoet? Noem maar op. Ik weet geen begin, geen eind. Of is de zonde reeds een last voor u geworden? Zoals de schrift zegt, zulke last van zonde en plagen, niet te drukken, druk mijn schouders niet te dragen, druk mijn schouders erin. Want daar zal het om gaan. En nu vraag ik niet hoeveel zonden we hebben, maar we zullen iets ervan moeten verstaan dat de zonde ons een last is. En waarom dan een last? Omdat we anders naar de hel gaan als ze niet vergeven worden. Ja, nee, dan zegt, dat weet u zelf wel, het arm verbijst het christendom. Dient God, maar het weet zelf niet waarom. Dan om vrijheid in het oordeel. En tot zijn eigen voordeel. Weet u wel. Dat zei de oude dominee van Bentheim. Ik kan zijn naam dominee niet opkomen. Dat is bekend. Maar, dus daar is het niet de grote vraag. Dat het u een last is, omdat anders u in de hel zou komen. Nee. Maar waarom dan? Omdat je tegen een heilig en een rechtvaardig God gezonden. Omdat je tegen een goedertieren en een barmhartig opperwezen kwaad bedreigt. Dan komt de liefde Gods ertussenin in uw ziel. En die maakt u schulden naar voor zijn aangezicht. Dat u met zo'n groot God in onmin geleefd hebt. Dan wordt het u pas een last. Dan kunt u het niet onderhouden. Vraag u zelf nu eens af, mijn orders. Hebt u daar ook al reeds van op het geleerd? Dat u dat tot een last geworden is. Kijk. Dan leert u enige mate verstaan dat u een borg nodig hebt. Dat u zelf die last niet van u af kunt nemen. Dan wordt het u steeds meer duidelijk dat u alleen door hem gered kunt worden. Ik zeg niet dat je in het begin daar niks van kent. Maar o zo flauwtjes. Dat belieft de Heer te verdiepen. De Heer is geleidelijk in zijn wegen. Hij kan het schoksgewijze doen. Maar dat doet hij niet altijd. Ver vandaan. En dan komt met de mond der waarheid dit woord. Dat hij zegt, die zonde, die zware last, is u van de schouders geworden. Want hij is de gevolmachtigde des vaders. Heeft als borg die last op zich genomen. Heeft die last gedragen tot op het kruis van Golgotha. Heeft die last van uw kind van God, waaronder u niet meer leven kon en leven kunt. Die heeft die gelegd in het graf van Jozef van Arimathea. En als hij dan zegt, en hij past dat toe. En hij verleent uw geloof. In de belofte der vergeving, zegt Comrie. Dus neem het maar heel eenvoudig hoor. Geloof in de belofte der vergeving. Als dat gebeurt. Kijk, dan verstaat je ook iets van Bunyan. Als Bunyan achter de enge poort is. De goede weg. Dan komt hij bij het kruis van Golgotha. En als hij daar knielt, valt het pak van zijn schouder. Dat heeft ook David een bijzondere zin gevonden. Psalm 51. Hiskia heeft dat meegemaakt, u weet het wel, als ze zegt, wees gij mijn borg. Paulus heeft het meegemaakt, in de straat genaamd de rechter. Kent ge daar ook een weinigje van? Nog eens, al is het maar het geloof, het levend geloof, in de belofte der belofte. Toch is het opmerkelijk, zoals alweer in het Grieks staat. Wij lezen, uw zonden zijn u vergeven. Als een daad die afgelopen is, dan kun je zeggen, zie zo, het is klaar, de zonden zijn me vergeven, nou. Maar zo staat het niet in het Grieks. Er staat in het Grieks, uw zonden worden u vergeven. Worden. Dat zijn is een zaak die zaak. Maar het worden is een zijn die gaat voort. Dus dat is een voortgaande daad. De rechtvaardiging in de conscientie zet zich voort, zegt vader Vrakel. Die durft zelfs spreken van een dagelijkse rechtvaardiging. Dat kan in een zekere zin. Dat is de dagelijkse vergeving. En die hebben we zo nodig, mijn hoor. Ik ben zo blij dat dat er staat. Uw zonden worden u vergeven. Want het kan gebeurd zijn dat u werkelijk overtuigd is geweest. Dat God uw zonde vergaf. Echt. Hè. En dat u toch weer elke keer de dag bedorven hebt. schuld op schuld beladen. En de boze zegt, zou het wel waar geweest zijn dat je toegeloofde de belofte in de vergeving. Wat een voorrecht dat ze worden vergeven. Altijd weer schuld. Elke dag, u en mij. En die mensen die het nog altijd weer bederven. Die het nooit goed kunnen maken aan deze kant. Die er altijd ellende gaan brengen. Menigvuldig vergeeft hij de zonde. Uw zonde worden vergeven. Altijd voor. Lieve mensen, is God dan niet groot? Is de zaligmaker dan niet groot? Is de Heilige Geest dan niet groot? Die u daar van de troost bij toedient. In uw troosteloze ogenblikken. Komt geliefde. Voor we verder gaan zingen dat. Psalm 103, de tweede en zesde vers. Psalm 103, vers 2 en 6. Loof hem die u al het hebt misdreven, vele zegenaren wil vergeven. En dan het zesde vers. Zo hoog zijn troon mocht boven de aarde wezen, zo groot is ook voor alle die een vrezende gunst, waarmee elke gade slaan. Psalm 103, vers 2 en 6.
Thank you.
laat ons nog een ogenblikje stilstaan, gemeente, bij onze laatste gedachte. Want dit was een welgelukzalig man, dat heeft de Heer voorop geplaatst, dat die last van die zonde die zo zwaar op zijn schouder drukte afgewendeld werd, maar het werd ook een genezen man. Dat is onze laatste gedachte. En wat zegt die man nu? Als de Heer Jezus hem genezen heeft, wat zegt hij dan? Niets. Lees maar na. In drie evangelie behandelen deze zaak. Hij zegt niets. Vindt die man dat dan niet onuitsprekelijk groot, dat Christus op last des vaders de zonde vergeeft? Tent u wel op, Christus doet dat op last des vaders. Eigenlijk is de vader de eerste instantie van de vergeving. Maar die doet het door Christus. Omdat Christus schuld betaalt, dit is wat ik bedoel. Vindt u dat hij onuitsprekelijk groot, dat hem de zonde vergeven zijn? Ja, dat vindt hij zo groot dat hij niet zeggen kan. Hoort u dat? Zo onuitsprekelijk dat hij het niet uitspreken kan. En dat is nog de ervaring. Dat gebeurt nog. Het zijn een stuk van de schuld vergeven. Het zijn een stuk van de belofte toepassing omtrent andere dingen. Zeg maar gewoon als de Heer eens overkomt. Kunt u op dat ogenblik, als de Heer om 10:00 bij u overkomt, kunt u dan meteen erover praten? Nee, dominee. Ik ook niet. Later. Als het slijk wat bezinkt op de akker van het hart, dan kunnen we erover spreken. Want in die ogenblikken hebben we geen woorden. We hebben eigenlijk als alleen maar tranen voor. Dan hoef je werkelijk nog geen overgevoelig mens te zijn. Dan heb je alleen maar tranen. En daarom leren Gods kinderen tranen schreien. Niet alleen in het stuk van de ellende. Ik geloof nog meer in het stuk van de verlossing als er wordt. Want dan is het onuitsprekelijk voor ons. Ook de fariseeën horen dat. Dat Jezus hem de zonde vergeeft. En hoe is het nou bij hen? Bij die man is de ontroering en de verwondering. Bij de fariseeën is de ergernis. En dan moet je zien welke huichelaars het zijn. Ze gaan niet tot Jezus en zeggen, Rabbi, wat doet u daar? Wat zegt u daar? Nee, ze blijven zo in zichzelf en bij zichzelf praten en mompelen. En vol ergernis zeggen, hoe kan dat nou? Hoe kan nou die Rabbi de zonde vergeven? Dat mag hij niet, dat is Gods werk. Mijn hoorders, in die zin hadden ze gelijk, dat Jezus dat niet gemogen had, indien hij niet Gods zoon was. En dan hebben ze gelijk. Want een mens kan de zonde niet vergeven, in die zin, dat kan God alleen. Maar dat standpunt van die fariseeërs deugde niet. Zij zagen in Jezus maar een gewoon mens, een leraar, een rabbi. Ze stonden op een verkeerd standpunt. Want ze hadden eerst eens moeten komen op het knielpunt. Om voor die zoon van God in de stof te buigen. En hem als zoon van God te herkennen. Maar dat deden ze niet. En wat zegt nu de Heer? Want de Heer die gaat zich met ze bemoeien. Dat doet hij ook. En dan zegt hij, wat is nu lichter te zeggen? De zonden zijn u vergeven. Of te zeggen, sta op en wandel. Vanzelfsprekend is het makkelijker om te zeggen, de zonden zijn u vergeven. Want dat zie je niet. Dat kan je zo niet controleren aan zo'n man. En dan is het moeilijker om te zeggen, sta op en wandel, dat kun je zien. Wel nu, zegt de Heer Jezus. Om die fariseeën van te overtuigen, nog een waarschuwing, om ze toch goed te doen gevoelen hoe verkeerd het met ze is, zal die nou ook die man genezen. Het voornaamste was de vergeving. Maar hij zal ook genezen. Dan kunnen ze het controleren. Dat hij die geneest, dezelfde is die vergeven. En dan zegt hij tot de man, sta op en wandel. Neem uw beddeken. Dat kun je controleren. Dat kan je zien. En dan weten we wat er gebeurt. Opeens vaart er een wondere kracht door zijn lichaam. Gebeente wordt lenig, wordt levendig. En als dat gebeurt, dan staat hij op. En dan neemt hij zijn beddeken op en hij gaat naar huis. Eerst droeg het beddeke hem. Nu draagt hij het beddeke. Hoe droeg hij het beddeke, mijn man? Dat staat duidelijk in de schrift. God verheerlijkend staat in een van de evangelieën. Hé. Eerst kon hij niet zeggen. Nee, dat ging nog niet. Het was de zaak te vers. Dan ligt er geen blad papier tussen God en je ziel, mensen. Iets had hij van het. Dan kan je er niet over praten. Maar nu die genezen is en naar huis gaat, nu gaat hij erover spreken. Nu kan hij het niet langer verzwijgen. Nu gaat hij God verheerlijken. Is dat niet groot? Heeft als het ware zijn spraak teruggekregen. En ik prijs de Heer. Hij is een opgericht teken van de Godheid van den Zoon des Mensen, die gekomen is om zalig te maken wat verloren is. Vergeving en genezing kunnen elkander volgen. Dat zien we bij Hiskia, die God de zonde vergaf en ook genas. Maar dat gebeurt niet altijd. Want Gods kinderen zijn nog niet in het land waarin men niemand zal zeggen, ik ben ziek. Het gebeurt ook wel dat Gods kinderen delen in de vergeving, maar dat ze de genezing niet krijgen. Dat de ziekte blijft, heeft de Heer zijn bedoeling mee. Maar hier is dan nog meer te leren om niet te breed te worden. Neem uw beddeken op en wandel. Dat is een vingerwijzing voor die man, hoe die nu in het vervolg gesteld en gestemd mag zijn. Want met dat bed op zijn rug, op zijn nek, wordt hij aan herinnerd dat hij maar diep ongelukkig geweest is. Dat hij zo lam was. Dat ten eerste. En zo is nog, mijn hoortjes. Neem uw beddeken op en wandel. Dat zegt God op alle mensen die de zonde beleven. Die krijgen dat bed op de nek. Om altijd maar dieper en dieper te voelen. Zo schuldig stond ik. Zo ellendig was ik. Zo verloren was ik. Meer nog. Daardoor juist worden ze verwaardigd om niet hoogvoedig te worden. Om zich niet te verheffen op de vergeving der zonde. Om niet als het ware te zeggen, ik ben die man en die vrouw, dat heb ik nu gekregen. Maar God leert het ze wel om in deze herinnering klein te blijven. Dat deed God ook met Jacob, die een hinkende hulp liet. Dat deed God ook met Paulus, die goed wist dat zijn zonden vergeven waren. En die er toch over klaagde dat het hem zo smart. Dat hij de gemeente Gods vervolgt. En dan heb ik gezegd, en dan gaan we zo eindigen, dat die kwaal van die man, die lichamelijke kwaal, een beeld is van de geestelijke kwaal. En dat er bij die man tegelijkertijd een waarachtige behoefte was naar vergeving van zonde. Is u nu ook met uw geestelijke kwaal al bekend geworden? Niet met een kwaal om het hart, maar een kwaal in het hart. Want als u met die kwaal niet bekend wordt, wat hebt u dan eigenlijk aan de Heer Jezus? Al wordt u je duizendmaal gepreekt, dan zegt het u eigenlijk niets. Maar alleen als u geestelijke kwaal leert kennen. En laat aan God maar over de mate van dat te kennen. Want ik heb straks al gezegd, de duivel zit er ook zo tussen. En dan zegt hij tegen de een, je kent er niet genoeg van. En tegen een ander, voor u is geen hoop meer. Maar de heiland der wereld zegt, laat mij die kwaal behandelen. Hij waarschuwt ons wel om niet naar geestelijke kwakzalvers te gaan, die de kwaal op het licht genezen en die tegen de mensen zeggen, het zal wel goed met je komen, want je bent uit de godvruchtige familie, of je bent zo goed opgevoed en je zorgt zo trouw voor je kinderen dat ze naar christelijke scholen gaan en al die dingen meer en je komt trouw ten avondmaal, dus het loopt wel goed met je. Dat zijn geestelijke kwakzalvers. Dat zijn de gevaarlijkste die er zijn. Mijn inziens, je hoort er niet, is het in de komedie niet zo gevaarlijk als onder die domen is. Want dan voel je nog dat het verkeerd is. Dus daarom zegt de Heer, wacht u voor die mensen. Verwacht het ook niet van uw eigen deugd en plicht. Laat mij het doen. De Zoon des Mensen is gekomen om onze krankheden op zich te nemen en onze smarten te dragen. Hij heeft die zware last gedragen. O, wat een voorrecht als u dat gelooft. Ja, zegt de dominee, maar daar mankeert het nou net aan bij mij. Voilà. Alleen maar aan geloof. Dat kan goed vatten. Alleen maar aan geloof. En u is geloven uw plicht. Dat weet u. Maar gelukkig dat het nog wat anders is ook. Want anders wist ik er vast geen raad mee op mijn oude dag. Geloven is ook genade. een genader. Zoudt u dan niet gaan bedelen aan de troon der genade? Met die vader van de maanzieke jongeling. Die zegt, Heere, ik geloof. Kom een ongelovigheid hulp. Want juist langs die weg, waarin we zo voor God komen te liggen, dat is de weg naar Jezus heen. Dan wil hij uitkomst geven. Het zij vroeg of laat, breekt je door alle beletselen heen. Daar zorgt hij zelf voor, door zijn trekkende liefde. En gaat het er niet langs de gewone weg, dan maar langs een ongewone weg. Als het maar een Bijbelse weg is. Want een ongewone weg hoeft nog geen onbijbelse weg te zijn. Moet je altijd goed om denken, wat ik straks ook al gezegd. Maar het is zeker, als het de deur dan niet open kan, het dak mag nog opengemaakt worden. Het dak van Gods trouw, het dak van Gods belofte, het dak van Gods eeuwige zondaarsliefde. Je wordt gedragen aan Jezus' voeten. Geen zaliger plek, mensen, dan aan de voeten van de zaligmaker. En ook geen nuttige plek. Indien we er niet komen, indien we weigeren om er te komen, indien we niet wensen door genade verzaligd te worden, indien we onze zondekwaal niet kennen en niet willen kennen en niet willen laten behandelen door deze zielaars, dan zullen we eeuwig in onze zonde omkomen, mensen. Zou dat niet vreselijk zijn? Trouw de kerk bezocht hebben, oud geworden te zijn onder de waarheid en op dezelfde plek te komen waar de bioscoopbezoekers en de danszaalbezoekers ook zijn. Zo goed geweten. Zo ontzettend de kostelijke aanbiedingen van genade geleefd hebben. En in de wind geslagen worden. Mensen denken toch. Je leeft nog. Kan het je nog zeggen. Mocht ik nog eens een drager zijn. Net die vier dragers. Die man tot Jezus doen. Bekommerd en verslagen. Van hem. En dan weet ik ben niet erg de beste drager. Dan hink ik eens links en dan hink ik eens rechts. Maar het komt toch gebeuren. Al preek ik niet veel meer. Dat voel ik wel. Maar dat ik toch nog voor deze of geen onder onze middel mocht zijn. Al was het maar om eens een knoop van zijn ziel te ontbinden. Want onze ziel zit zo vol raadselen. Zoveel knopen zijn. Zoveel vragen. Zou ik er wel bij horen? Mocht het nog eens zijn. Dat ook daarvoor de bediening van het woord. Hoe zwak ook gebracht en met veel gebrek. En zeker ook eenzijdig. Want geen dominee is veelzijdig. God alleen die zal zijn, mocht dat Heer toch nog eens gebruiken, dan zou ik een voorrecht vinden dat ik een dragersplaats gekregen heb in de zielsgestalte van een zondaar. Dat zou heel goed zijn. En een iegelijk niet, die daaraan ontdekt wordt aan zijn zondekwaal. En die met die zondekwaal uit mag leren vluchten. Dus niet in zichzelf gekeerd blijft, wat ook wel eens voorkomt in het leven bij u en mij. Uit mag vluchten. Hoe afschuwelijk die kwaal ook mogen zijn. Hoe walgelijk die geestelijke ziekte ook is. Hoe totaal radicaal onmachtig hij is. Er is een hemelse zielarts. En bij hem is vergeving en genezing. Amen.
We zeggen de naam uw goedheid dank, Heere, dat we hier nog een ogenblikje zijn mochten. Dat u het nog een keertje vergund hebt om hier het woord te bedienen. En nu bidden we van u zin nog een genade en gunst op ons neder. Door te vergeven al wat in deze preek niet goed was. Zelf weet ik het niet eens. Maar gij weet het precies wat niet goed was. Maak uw dienaars er ook maar mee bekend. Als ze dingen zeggen die niet precies zijn naar uw woord. Dan moeten ze ook nog weer aan ontdekt worden door uw woord en geest. Maar heilig het ander aan de harten, Heere. Pas het toe aan de zielen. En we met ons zijn als we naar huis gaan. Och, vervul ons toch met een ernst der eeuwigheid. De tijd is zo kort en de eeuwigheid duurt zo lang. En er is maar één schrede tussen ons en de dood. O, Heere, dat op die ene schrede mochten leren vallen voor u, o God, onze maker. Om u gelijk te gaan geven in uw oordeel. Om u te billigen in uw straffen. Om u in te roepen in uw barmhartigheid. Om tenslotte ook een oog te krijgen op die grote borg en middelaar die van de Vader heeft gekregen de ordinantie om zijn vaderlijke vergeving aan zondaren door den geest en het woord bekend te maken. Wil u dat doen, Heere, tot roem van uw naam. Amen. We zingen uit Psalm 99. meer en meer. En daarvan het zevende en het achtste vers. Gij met hen begaan, hebt hun wens voldaan, enzovoort. En het achtste, geef dan eeuwig eer onze God en Heer. Dat is Psalm 99, vers 7 en vers 8. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes, zij en blijven met u allen. Amen.